Je moet kiezen tussen Erik van den Burg, staatssecretaris van Asielzaken, die deze week in de Tweede Kamer zei, beter dat er geen kabinet Wilders 1 komt, of Wilders zelf, die zei, wat een eng mannetje, laat hij snel opkrassen. Of misschien toch Siewert, die deze week zijn opwachting weer maakte in een landelijke talkshow bij Op1, om daar zijn verhaal te doen.
Lastig, maar ik denk Siewert.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Tonnef van Dijk. Welkom bij de X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, Siewert die was opeens weer terug op televisie. En wat vond je ervan?
Nou, het blijft een enorm mysterie. En het blijft mij ook wel heel nieuwsgierig maken. Waarom Siewert zo met name die kop van Jut is geworden van dat hele mondkapjesgedoe. En natuurlijk, we kennen allemaal het verhaal van die miljoenen en om niet en weet ik wat allemaal. Maar ik kan mij niet voorstellen dat er maar één hoofdrolspeler is in dit hele spektakel.
Nou ja, wel in het verhaal rondom die stichting hulptroepen natuurlijk. Daar was hij duidelijk het gezicht. Hij heeft naar buiten toe allemaal dingen gezegd dat het om niet was. Dat hij het allemaal belangeloos deed. En achteraf bleek dat hij een BV heeft opgericht om er geld mee te verdienen. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dus dat het over hem gaat en dat hij natuurlijk staat voor iets groters. Namelijk dat mensen niet houden van profiteren van andermans leed in dit geval.
Nou ja, en ik ben ook wel heel benieuwd, want ik heb hem nog niet horen uitleggen hè, dat hele cruciale punt om niet en 9 miljoen.
Hij heeft dat wel uitgelegd. Hij heeft gezegd van ja, de overheid die wilde dat ik het risico zou nemen en dat ik een commercieel bedrijf dat zou laten uitvoeren. Ja, en omdat er een risico aan vast zat, heb ik er ook geld aan overgehouden. En ik heb van tevoren nooit bedacht dat het zoveel zou zijn. Maar ja, uiteindelijk bleek het om 9 miljoen te gaan.
Ja, alleen dat is niet de verrassing opeens, hey, 9 miljoen.
Siewert heeft 2 keer zoveel gekregen als die 2 anderen, aan miljoenen. En de vraag is natuurlijk, waarom is dat? En het vermoeden is dat is omdat hij degene was die de ingangen creëerde bij Hugo de Jonge en bij de politiek.
Ik word een beetje achterdochtig als het haast sprookjesachtig wordt. Van er is één villain en daar wordt alles op geprojecteerd. Dat vind ik moeilijk om te geloven.
Ja, nou, dat lijkt me een terechte constatering. Ik moet zeggen, ik heb me best wel zorgen gemaakt over de persoon Siewert. Want ik denk, hoe overleef je zo'n situatie waarin heel Nederland op je heen valt?
Ja, en hij is gewoon financieel aan de grond nu, volgens mij.
Ja, hij zegt dat hij van 15 euro per dag moet leven. Dus hij zit inderdaad financieel aan de grond als dat beslag wat op al zijn bezittingen gelegd is, niet wordt opgeheven. Er stond vandaag een leuke of een goede column in Parool van Roelf-Jan Duin. En die schreef eigenlijk van, Siewert die is een paria geworden, maar hij heeft dat ook geaccepteerd. Dus hij weet gewoon dat zijn lot is nu om een paria te zijn in de samenleving.
Maar dat is ook alweer haast sprookjesachtig, hè? Van Wonderboy. hij was natuurlijk heel veel beloofd. Dus een hele slimme, getalenteerde jongeman. Nou, ik weet niet of hij nog zo jong is. Naar nu een soort paria die niet meer rond kan komen en... Ja, er zit iets in wat ik te sprookjesachtig vind.
Nou ja, we leven in een samenleving van uitersten. Dus je bent of geweldig of je bent slecht. En er zit eigenlijk niks meer tussen. Dus dat is wel zorgwekkend inderdaad. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat we mensen als mensen blijven zien. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb me ook wel ontzettend geïrriteerd aan zelfverzekerdheid en een beetje pedanterigheid waarmee Siewert zich nog steeds presenteert. Er zit heel weinig zelfreflectie in. Dus ik vind het ook wel weer moeilijk om daar dan even compassie mee te hebben.
Nou ja, dat is mijn vraag. Hè? Van wanneer gaat het gesprek plaatsvinden waar die moreel bevraagd gaat worden en we iets meer van zijn binnenwereld te zien zouden krijgen. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou ja, kijk, ik vind sowieso dat dit, we hadden het vorige keer in de podcast over de publieke omroep, dat dit weer een gemiste kans is. Hè? Want je hebt dus Siewert op televisie En hoe zou de publiek om zich nou kunnen onderscheiden? Doe dan een hele uitzending met die man van Op 1. Zet hem gewoon 50 minuten of een uur lang. Of desnoods maak een extra lange uitzending. En laat hem ondervragen door 2 of 3 hele kundige interviewers. En zodat we aan het eind ook echt een beetje het gevoel hebben van nu weten hoe het zit. Maar ja, dat doe ik dan niet. Ze hadden er relatief wel veel ruimte voor gemaakt. Maar niet als statement van we gaan er helemaal voor. En dat vind ik dan jammer.
Wat viel jou op, Tom, deze week?
Nou ja, waar ik al over begon natuurlijk. Dat incident met Van den Burg, staatssecretaris van Asielzaken en Wilders. Hè. Dus de staatssecretaris was in de Tweede Kamer in de plenaire zaal. En toen liet hij zich ontvallen dat de onderhandelaars hadden dan afgesproken dat het kabinet Wilders 1 er niet zou komen. Hè. Ze zijn bezig met een extra parlementair kabinet waarbij alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer blijven. En toen zei hij dat hij daar ook heel erg blij mee was. En daar kon je toch een beetje uit afleiden dat hij vooral blij was dat Wilders geen premier zou worden. Het was toch een beetje een sneer naar Wilders. En daar reageerde Wilders weer heel erg gestoken op. Dus die stuurde onmiddellijk een post de wereld in via X van wat een eng mannetje die Van den Burg en laat die snel opkrassen. En dat leidde weer tot heel veel gedoe, want dat vonden de andere mensen aan de formatietafel weer heel erg ongepast. Zelfs Caroline van der Plas zei ja, dit moet je zo niet doen. En dus allemaal gedoe. En eigenlijk, wat het eigenlijk laat zien, is natuurlijk ja, dat die hele formatie in zwaar weer verkeert. En dat het maar de vraag is of deze mensen eruit gaan komen. Want hoe kan je nou een land gaan regeren als je elkaar niet fundamenteel vertrouwt?
En het leidt ook zo ongelooflijk af van waar het over moet gaan. En als ik dan zie, maar goed, ik verwoord daarmee wat heel veel mensen denken, dat er zoveel dossiers zijn, zoveel uitdagingen, problemen, mensen die gewoon dagelijks worstelen überhaupt om rond te komen, om bestaansrecht te vinden. En dat je dan met dit soort ophef het nieuws gaat domineren met elkaar. Ja, ik vind het echt heel erg infantiel, mag ik dat zeggen? Ja, ik vind het heel infantiel.
Het is infantiel. Maar het is dus ook een gebrek aan leiderschap, ja, toch van Geert Wilders in dit geval. Hij is de grootste partij. Hij moet nu laten zien dat hij het toch net even anders kan doen en af en toe over zijn schaduw heen kan springen. Ook als Van den Burg iets zegt wat hij misschien ook niet had moeten zeggen als nummer 4 van de VVD.
Nou ja, ik heb er al eerder voor gepleit. Gewoon meer vormelijkheid, meer Dries van Acht, vormelijkheid. Gewoon neem je rol in en gedraag je, echt.
Ja, en de eerste post die we gaan bespreken is afkomstig van Henk van Attenveld. En dat is een psycholoog en mediator en die schrijft het volgende. De middelmatigheid van onze samenleving breidt zich verder uit. Uitblinkers worden niet meer beloond. Excelleren wordt minder aangemoedigd. Met een verwijzing naar Robert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs. En waar gaat het over nou? Het gaat over het nieuwsbericht dat het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, Esther, waar jij volgens mij ook gewerkt hebt, schaft de cum laude bij de masterstudie geneeskunde af. Nou, zeg het maar.
Ja, ik vind dat niet zo verstandig. En dan wordt er als argument gebruikt dat de prestatiedruk met name onder geneeskundestudenten uitermate hoog is. En dat die cum laude titel daaraan bijdraagt, dus schaf je hem af. Ik vind dat wel weer getuigen van heel erg kort door de bocht en simplistisch denken. Hè, want er is volgens mij al heel lang, decennia lang, misschien wel eeuwenlang, zoiets als cum laude. En nu is de prestatiedruk opgelopen, waardoor mensen daar last van hebben, psychische klachten door ontwikkelen, wat natuurlijk heel naar is. En dat is ook iets om goed naar te kijken. Maar of dan die cum laude daar een oorzakelijke rol in speelt, dat vind ik wel heel vreemd. Daarbij, geneeskunde, excelleren, nieuwe interventies, behandelingen. Ik denk dat we daar juist uitzonderlijk goede mensen voor nodig hebben om bij te dragen aan dit belangrijke vak. Dus ik ben wel een beetje treurig dat ze dat dan gaan afschaffen.
Ja, maar die mensen worden natuurlijk niet beter of slechter als er wel of geen cum laude op staat op dat diploma.
Nee, maar het is wel een manier om mensen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Dus ik vind die lat hoog leggen en niet iedereen die hoeft voor die cum laude te gaan. Ik zou eerder zeggen, nou leer mensen dan om een beetje weerbaar te worden, dat ze daar niet al te gevoelig voor zijn als zij niet heel goed zijn in cum laude iets bereiken, maar wel heel goed zijn in bijvoorbeeld de menselijke kanten van het vak. Dus ik vind het echt, ja, ik vind het buitengewoon suf eigenlijk.
Nou ja, kijk, ik snap het wel een beetje. Want toen ik ging studeren, ik was de eerste van mijn familie die überhaupt naar een universiteit ging. En dat was wel heel bijzonder. Dus dat ik in een bepaalde periode een universitaire opleiding heb afgerond, dat werd echt als iets speciaals gezien. Maar mijn kinderen, Die gaan in één klap door een studie heen. En die halen twee masters aan de universiteit. En dat vindt iedereen doodnormaal op dit moment. Want als je solliciteert, dan is het ook van, ja, hoeveel masters heb jij? Ze moeten enorme assessments doen als ze gaan solliciteren. En het is gewoon absurd. En dan denk ik van, ja, ik begrijp wel, die prestatiedruk en die hele context is wel enorm veranderd. Dus dat ze daar iets aan proberen te doen, vind ik niet zo heel gek.
Ja, maar ik denk niet dat het wegnemen van die optie om cum laude iets te bereiken, dat gaat helpen. Kijk, ik denk dat het vooral een probleem is dat we denken dat we allemaal gelijk zijn. En dat is niet zo. Sommige mensen zijn heel goed in bepaalde dingen en andere mensen niet. Die kunnen weer andere dingen. Dus om dan te zeggen, ja, maar dat is stressverhogend omdat die optie er is dat je cum laude kan halen. En als je dat niet haalt, dan faal je en dan word je heel ongelukkig. Ik vind het gewoon een vreemde manier van nadenken.
Laat alleen de mensen zich erop richten die er misschien ook, ja, bij wie dat ook past. En als Precies. Je dat beter uitlegt, ja, dan zou het kunnen dat de druk ook daardoor afneemt. Dat zeg je eigenlijk.
Ja, ik heb een broer die alles in het leven cum laude doet. Ik niet. Ja, weet je, ik weet dat ik dat niet kan. En ik heb daar, ja, daar ga ik me ook dan niet voor inzetten. Kijk, als je het koppelt of je wel of niet een goed mens bent, er mag zijn. Ja, dan kan dat heel problematisch zijn. Maar weet je, laat mensen lekker cum laude doen.
Ik begrijp nu dat jij het zwarte schaap van de familie bent met een conservatoriumopleiding viool en met een opleiding tot psychiater gepromoveerd.
Ja, maar niet cum laude, Tom.
Maar niet cum laude, nee. Nee. Nou, ik zal me niet vragen wat je broer dan is gaan doen.
Nee, doe maar niet.
Ja, en we zijn bij Bas Heijnen, bekend columnist en essayschrijver. Van NRC onder andere. En hij schrijft: het cynische gedrag van D66-staatssecretaris Kune Uslu, die plotseling vertrok en nu handig de sancties tegen agressor Rusland omzeilt, vergroot het geloofwaardigheidsprobleem van D66. Eerder was het bijvoorbeeld bij Menno Snel, die ging lobbyen voor de fossiele industrie. Nou, en dat gaat dus over Kune Uslu. Zij is vroegtijdig uit het demissionaire kabinet gestapt als staatssecretaris van Cultuur en Media, waar ze best wel een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd als iemand met een bepaald principes en waarden en normen. En zij is teruggegaan naar haar familiebedrijf, waar zij CEO is geworden van Cor en Don, bekend van de tv-reclames van Cor en Don. En Cor en Don heeft ook een reisorganisatie in Turkije, Fun en Sun of Sun en Fun, iets in die orde van grootte. En vanuit Turkije vliegt Cor en Don zonder problemen toeristen naar Moskou en naar andere plaatsen in Rusland. En ja, terwijl in Nederland gelden gewoon sancties en mag dat helemaal niet. Dus ja, dat vindt Bas Heijnen toch wel heel erg gek.
Ja, terecht. Ik vind Bas Heijnen altijd erg goed in staat om de vinger op de zere plek te leggen. Schrijft daar echt goed over, vind ik. Ja, het confronteert ons een beetje toch weer met het probleem van, wie zijn die politici? Waar staan ze voor? Is dat een pet die je op hebt een bepaald moment, een bepaalde periode? Of is dat, sta je echt voor die bepaalde principes die je dan ook uitdraagt? Ik raak er een beetje verward van, merk ik. Jij?
Ja, ik heb het idee dat Uslu wel een beetje door de mand valt nu. Ze heeft natuurlijk heel voortvarend de hele discussie rondom het misbruik bij de Voice en alle ethische waarden en normen die daaraan vast zaten opgepakt. Het is een intelligente vrouw. Ze is volgens mij ook gepromoveerd. Cum laude weet ik niet. Maar ja, ze is dan in de politiek terechtgekomen. Ze was ook geen beroepspolitica. Ze maakte ook vrij snel duidelijk van, nou, dit is niet mijn eindbestemming. Het is niet zo dat ik per se minister of premier wil worden. Ik ga zo meteen lekker weer terug naar het bedrijfsleven. Maar ja, als je dan via een dochteronderneming of via een gelieerde onderneming, NRC heeft het heel goed opgeschreven. Het zit heel ingenieus in elkaar. Het gaat om dezelfde vliegtuigen. Dat bedrijf in Turkije staat nog ingeschreven op het adres van Cor en Don in Nederland. Maar formeel juridisch zijn het dan gescheiden entiteiten en daar verwijst hij ook naar. Het is ook wel opvallend dat degene die namens haar het woord voert bij Cor en Don, dat is ook haar oud woordvoerder van het ministerie, die is met haar meegegaan. Dus dat zijn twee mensen die zijn eigenlijk van rol verwisseld. En dan vind ik jouw opmerking van, ja, wie zijn deze mensen eigenlijk? Zien ze een baantje als een pet die je even opzet en daarna weer iets anders gaat doen met een andere pet op en dan kan je ook andere waarden en normen hebben? Ja, dat is wel, denk ik, een hele goede vraag.
Nou ja, kijk, het raakt voor mij ook aan het enorme wantrouwen en het afhaken van mensen als het gaat om de politiek. En dan is dit natuurlijk niet de verklaring, maar het zijn meer van dit soort verhalen, hè, waarbij politici eigenlijk vooral hun eigen belang dienen, tijdelijk dan een moreel politiek petje opzetten als ze daar voor gevraagd worden. En dan blijkt eigenlijk dat ze dan geen consistent verhaal hebben. Dat hun moraal eigenlijk heel fluïde is, inwisselbaar enzovoort. En ja, weet je, ik vind het misschien heel vreemd om te zeggen, maar ik ben heel erg fan van de SGP. En niet omdat ik zo'n hardcore christen ben gereformeerd, maar vanwege het solide karakter, de betrouwbaarheid. Weet je, what you see is what you get. Die gaan je niet verrassen met dit soort rare morele strapatsen. En ik denk dat we daar als land ongelooflijk behoefte aan hebben, aan een verhaal, aan geloofsbrieven die kloppen. En geloofsbrieven bedoel ik dan figuurlijk.
Ja, maar is het ook een typisch D66-probleem? Want we hebben het natuurlijk ook al gehad over Ernst Kuipers, die zomaar vertrekt.
Ja, meerdere politieke partijen of politiek. Ja, dit is toch. Was ook niet Camille Eurlings die dan KLM. En dan was er nog iemand met die gokindustrie. Het is mij wel vaker opgevallen, moet je eerlijk zeggen.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat D66 bij uitstek een partij is die vanuit een morele positie politiek bedrijft. Dus dan is het misschien moeilijker te verenigen als je, ja, zeg maar, als politicus. Want dat vind ik het ingewikkelde. Kijk, als je vanuit een moreel perspectief politiek bedrijft, wat op zich logisch is, hè, als politicus. En je zegt eigenlijk tegen de mensen in het land, ik vind dat jullie dit en dit moeten doen en dit en dit niet moeten doen. En ook vanuit ethische overwegingen. En je wilt daar geloofwaardig in zijn, maar je vertrekt en je gaat eigenlijk iets doen wat haak staat op het Nederlands overheidsbeleid. En wat ook nog eens een keer, ja, vind ik wel vrij immoreel is. Namelijk, je gaat toch iets doen met Rusland, terwijl er op dit moment per dag duizenden jonge mensen sterven op het slagveld. Wat gewoon veroorzaakt is door datzelfde land of de leiding van dat land.
Nou ja, stel je voor dat Kees van der Staaij nu de baas bij Cansino zou worden. Gewoon omdat het kan.
Maar zo'n Oesloe, ja, die CEO is geworden van een reisorganisatie. En dan gewoon mensen naar Rusland gaat vliegen. Terwijl het in Nederland niet mag. En haar eigen partij in de regering zit nog. En het sanctiebeleid heeft mede vormgegeven. Ja, dat is natuurlijk absurd.
Nou, ander petje.
Ja, we zijn bij SP-leider Jimmy Dijk, de opvolger van Lilian Marijnissen, voormalig raadslid uit Groningen en nog niet zo heel lang in de Tweede Kamer. Hij doet het heel goed en hij schrijft over iets wat deze week speelde, namelijk het volgende. Private equity bedrijven cashen terwijl vaste huisartsen verdwijnen en de zorg verslechtert. Minister Helder, VVD, moet nu ingrijpen. Morgen doet de SP een voorstel voor het totaalverbod van private equity in de zorg. Nou, even heel kort uitgelegd. Private equity, dat zijn gewoon bedrijven met geld, privégeld. En die investeren in zorgbedrijven. En wat is er nou gebeurd onlangs? Een van de bedrijven heeft ook
Comet,
een huisartsenketen gefinancierd. En daar is iets fout gegaan. En daar worden mensen niet goed geholpen. En nou is ook een van de dochterondernemingen daar failliet gegaan. En daar was deze week een debat over in de Tweede Kamer. En Jimmy Dijk zegt, we moeten daar helemaal mee stoppen met dat privégeld in de gezondheidszorg.
Ja, ik ben op dat punt ben ik het heel erg eens met de SP. Kijk, ons zorgstelsel dateert uit 2006. Toenmalig minister Hogevorst, die heeft een nieuw zorgstelsel toen ingevoerd met het idee dat marktwerking tussen zorgverzekeraars zou leiden tot minder kosten en betere kwaliteit. En eigenlijk kwam het erop neer dat de overheid dus de regiefunctie heeft overgedragen aan die verzekeraars, aan de markt. Alleen het is niet meer echt marktwerking, het is gereguleerde marktwerking, waarbij allerlei commerciële partijen in feite kansen zien om een deel van die markt over te nemen. En dat is op bepaalde domeinen misschien helemaal niet problematisch, maar als je kijkt naar de huisartsgeneeskunde, dat is echt de spil in de gezondheidszorg. Ongelooflijk belangrijk dat daar continuïteit is. Dan denk ik dat veel te riskant is om dat aan snelle jongens over te laten die geld willen verdienen. Dus ik ben het volstrekt met Jimmy eens.
Maar wat betekent het voor patiënten? Want dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja, kijk, de rol van de huisarts is zo belangrijk omdat die continuïteit, die huisarts die de mensen kent, die weet dat als Henk belt, dat er meestal niet zo heel veel aan de hand is. Maar als Ahmed belt, nou die belt nooit, dan weet je dat er echt even een tandje bijgezet is. Dus die kennis, die continuïteit, weten met wie je te maken hebt, ja, dat is onvervangbaar. dat kan je echt niet omzetten in een of ander commercieel product. En op die, uiteindelijk wordt het veel duurder. En uiteindelijk is de kwaliteit veel slechter. Dus precies het tegenovergestelde van wat dit zorgstelsel beoogt.
Maar nou heeft de minister een rapport laten maken door een consultantsbedrijf, een grote consultant, EY. Even een netwerkcorruptie alert. Mijn dochter werkt aan, heeft ook meegewerkt aan het rapport. Die stuurde van de week een appje. Pap, kijk, hier het rapport wordt morgen in de Tweede Kamer besproken. Nou, hartstikke leuk. Dus daarom heb ik er ook even extra aandachtig naar gekeken. Maar in dat rapport wordt eigenlijk gezegd, er zijn 35 grote partijen in Nederland die op die markt actief zijn. Dat zijn ook internationale grote bedrijven die ook in andere sectoren investeren. Dus dat zijn echte investeerders. En dat huisartsenstukje is echt maar een heel klein stukje, 1% of zo geloof ik, van die totale hoeveelheid geld die erin gestopt wordt. En zij hebben dan gekeken van, heeft dat nou nadelige gevolgen dan? Ze hebben dan allerlei dingen in kaart gebracht, wachtlijsten, de kwaliteit van de operaties, noem maar op. Hè. Veel van die equity partijen zitten in de mondzorg, dus bij tandartspraktijken. En het blijkt eigenlijk dat de wachtlijsten zijn even lang. De operaties worden tegen dezelfde prijs uitgevoerd en ook even succesvol. Dus er is echt niet heel veel verschil. Althans, als ik dat rapport lees.
Nou ja, kijk, dat rapport, ik heb dat niet gelezen, alleen de samenvatting. Wordt inderdaad, worden dit soort conclusies getrokken. Maar kijk, ik weet niet hoe dat in andere domeinen functioneert. Commerciële partijen in de mondzorg. Het lijkt me ook niet heel wenselijk, maar goed. Maar bij de huisartsgeneeskunde denk ik dat het echt een heilloos traject is om die kant op te gaan. En ik vind het, nou ja, helemaal wat Jimmy van Dijk zegt. Ik vind dat dat echt moet stoppen.
Hij doet het wel heel goed, die Jimmy Dijk, vind ik.
Ja, ik vind hem heel oprecht in ieder geval en bevlogen. En ik vind het Groningse accent ook wel mooi, geloof ik.
Nou, het is een echte strijder voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Ja, en dat hebben we de afgelopen jaren misschien wel een beetje gemist.
Ja, hou vol, Jimmy.
Ja, en we hebben hier een post van JA21 uit Amsterdam. En die luidt als volgt. Burgemeester Halsema vindt niet hoofddoeken, maar het verzet daartegen seksistisch. Dat is bizar. Ja, 21 raadslid Cas van Berkel confronteerde haar met haar eigen uitspraak dat zij het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos zou zien. Lees hier het hele artikel en dat verwijst dan naar een stuk in de Telegraaf.
Waarin ook staat dat ze volgens mij die hoofddoek ziet als hetzelfde als gezichtsbeharing bij een man, als een baard of zo.
Ja, ze heeft het dus vergeleken met mannen hebben een baard en vrouwen hebben dan een hoofddoek. En dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een onlosmakelijk gedeelte van je identiteit. En daar moeten we verder niet moeilijk over doen. Daar went iedereen wel aan. Ze moesten ook wennen toen agenten niet meer in een rok rondliepen, maar in een broek. En dat zal met die hoofddoek net zo gaan. En zij vindt het dus, maar dat valt mij dus vooral op. Als je tegen die hoofddoek bent, bij de politie of bij BOA's, dan vindt zij dat seksistisch.
Dat is wel een lekkere term, toch, om te gebruiken tegenwoordig. Dan spitst iedereen zijn oren of zo.
Ja, maar waar slaat het op?
Nou, ik vind het vrij wanhopig. En dat hele verhaal vind ik getuigen van een soort wanhoop.
Kijk, ik zou zeggen, het is een heel principieel standpunt om te zeggen dat mensen in uniform niet voor niks uniform gekleed gaan. En dat zij de neutraliteit van de staat vertegenwoordigen. En dat die neutraliteit, daar past een keppeltje of een tulband of een hoofddoek, ik zeg het heel politiek correct, die past daar gewoon niet bij. Dus dat heeft niets te maken met seksisme.
Ton, ik ga nog wel verder. Zo'n symbool heeft ongelooflijk veel betekenis. Zo'n symbool, ja, een keppel zeker, maar ook een hoofddoek, staat voor een ideologie, voor een geloof, staat voor een verhaal waar je letterlijk voor wil leven en figuurlijk voor wil sterven. Nou, sommige mensen soms ook letterlijk voor sterven, maar goed, dat is een ander verhaal. Dus dat heeft ongelooflijk veel lading. En dat in een tijd waarin de gemoederen zo oververhit zijn, zou ik zeggen, ja, pleit nou juist in dat publieke domein voor zoveel mogelijk neutraliteit. Hebben we al eens eerder besproken hier met die hele BOA-discussie. Maar het haakt voor mij ook aan het punt dat ik het verschil, het onderscheid tussen het publieke domein en het particuliere, private domein, dat ik dat te veel door elkaar heen vindt lopen. Waardoor, we zeiden het in het begin ook al, die formaliteit steeds minder vanzelfsprekend wordt. Ik hoef niet van iedereen te zien wat hij vindt, wat hij gelooft, wat hij denkt. Ik wil een ambtenaar die zijn of haar werk doet. En ik denk nogmaals dat die rolvervaging, dus je rol in het publieke domein, vervloeit soms met wat je privé van dingen vindt. Ik denk dat dat gewoon riskant is.
Ja, wat ik ook een beetje ongemakkelijk vind is dat... Kijk, Halsema is natuurlijk de voorvrouw geweest van GroenLinks. Een hele linkse politica. En dan zien we in landen waar de hoofddoek nog veel gedragen wordt. En ook verplicht gedragen wordt. Zien we juist dat vrouwen daar massaal in opstand komen met gevaar voor eigen leven. Proberen die hoofddoek af te werpen. En dan gaat uitgerekend een linkse politica in Nederland. Gaat dan zeggen, ja, dat is een heel goed idee dat we in Nederland allemaal bij de politie ook gewoon een hoofddoek kunnen dragen.
Ja, dat vind ik een hele ingewikkelde discussie. Want er zijn ook heel veel vrouwen die, zeker in Nederland, heel bewust daarvoor kiezen, dat fijn vinden, zich daar op een bepaalde manier waardig door voelen. Dus daar in alle vrijheid voor kiezen. Dus vergelijkingen met Iran vind ik altijd een beetje lastig.
Ja, maar hoe kan het dan dat die vrouwen in Nederland, dat vind ik wel interessant. Hoe kan het dat die vrouwen in Nederland het juist als iets positiefs zien, als onderdeel van hun identiteit? Terwijl vrouwen in Iran diezelfde hoofddoek juist een teken van onderdrukking zien.
Nou ja, omdat ik toch wel denk dat daar in Nederland meer vrijheid is. Hè, dat weet ik natuurlijk ook niet precies op het niveau van de familie. Of jij een probleem hebt met je familie als je als meisje op een gegeven moment niet een hoofddoek draagt. Maar goed, vanuit de overheid is daar natuurlijk wel veel meer vrijheid, keuzevrijheid in om dat wel of niet te doen. Dus dat zou een verschil kunnen zijn. Maar goed, laten we het even beperken tot de discussie in Nederland. Ik denk dat juist zulke functies die een bepaalde neutrale uitstraling moeten hebben, dat soort symbolen gewoon ongewenst zijn. En het gaan vergelijken met juist hetzelfde als een baard. Dat vind ik nogmaals getuigen van een heel wanhopige manier om iets te spinnen wat je niet op die manier rechtgebreid krijgt.
Maar inderdaad, in Nederland heeft een baard in principe geen religieuze betekenis, tenzij je nog in Sinterklaas gelooft. Ja, en de laatste tweet van deze podcast is afkomstig van Marcel Vink. En dat is een verslaggever van De Telegraaf. En hij schrijft, vrouw, tussen haakjes 84, bang door intimiderende brief van buren, dubbele punt. Wordt het niet eens tijd dat u naar het bejaardenhuis gaat? Ja, er was een mevrouw, een oudere mevrouw van 84, die woont in haar eentje in een relatief groot huis in de straat. En die kreeg een briefje met de volgende tekst. Wij als buren hebben gezien dat u al langere tijd alleen in deze woning zit. Wordt het niet eens tijd dat u naar het bejaardenhuis gaat? Heel veel grote gezinnen hebben zo'n huis nodig waar u momenteel in woont. Vindt u dit zelf niet egoïstisch? Wij buren in de buurt zijn het daar allemaal over eens. Daarom vinden wij ook dat u moet opstappen.
Is het niet een grap?
Nee, het is geen grap.
Het is toch heel intimiderend?
Ja, die vrouw is ook echt bang. En het is geen grap, het is bloedserieus. Dus hoe moeten we dit zien?
Nou ja, als een symptoom van in het algemeen enorme woningnood, dat mensen echt heel wanhopig zijn en zich dan heel debiel gaan gedragen door dit soort briefjes bij iemand. Ik bedoel, het lijkt wel een soort China of zo, een soort staatspolitiek, hoeveel kinderen je mag, waar je mag wonen. Moet je toch, ja, die kant wil je toch niet op met elkaar?
Nou ja, sterker nog, in communistische landen kon je en kun je gedwongen worden om met meerdere mensen in een huis te gaan zitten. He, dus het is inderdaad een soort bijna communistische gedachte om tegen iemand te zeggen, joh, kijk, ik snap het wel. Iemand natuurlijk, een oud iemand, zit in een heel groot huis in er eentje. Dat mensen dan denken, ja, maar ja, dan moet er maar net ook natuurlijk wat anders zijn. Maar als die vrouw nou eenmaal nog daar graag woont en het is haar eigendom, of zij huurt het al haar hele leven en ze heeft daar met iemand gewoond die er misschien niet meer is, maar wel al die herinneringen, dan heeft zij natuurlijk volle recht om daar gewoon te blijven, lijkt mij.
Ja, en het is ook uitgezocht in het algemeen dat ouderen helemaal niet zoveel blokkade veroorzaken in de doorstroming op de huizenmarkt. Kijk, ik snap ook wel dat het vanuit het perspectief van iemand die zo wanhopig is, dat je denkt, je immig mens, daar zit je in je eentje in die enorme villa en ik weet niet, ik bedoel, mijn kinderen willen uit huis, maar die kunnen niet weg en het is veel te krap en we hebben allemaal ruzie met elkaar en die nieuwbouw schiet niet op, want stikstof en gedoe. Ik snap die wanhoop op zich wel. En ik vind het wel heel ver gaan om dan een brief te typen, was het? Hè? Het was
getypt, ja, het was een getypte brief, maar het is anoniem. Ja, anoniem. Ja. Maar ja, is dit ook gewoon weer een zoveelste voorbeeld van de hufterigheid in de samenleving?
Nou ja, in ieder geval van je niet netjes gedragen naar elkaar. En bepaalde omgangsvormen gewoon niet in acht nemen. Want je jaagt die vrouw stuip op het lijf, zeker met het zo anoniem brengen. Hè, het is natuurlijk heel intimiderend dat de buurt, de buren, we denken er allemaal zo over. Ik vind het echt heel akelig.
Maar de vraag is dan, hoe komt dat? Dat mensen kennelijk denken dat dit zomaar kan?
Nou ja, ik denk dat mensen gewoon ontzettend onder druk staan. Een soort snelkookpan waarbij de gemoederen enorm oververhit raken. En dan toch over allerlei fatsoensgrenzen gaan met elkaar. Vanwege allerlei emoties waar we gewoon niet meer goed mee uit de voeten kunnen. Omdat de stress oploopt. Op zich, die oververhitting, die begrijp ik wel.
Ja, ik ook, want er zijn natuurlijk heel veel mensen in dit land en het is een klein land en we hebben te weinig huizen en we zien elke dag op televisie wat er allemaal nog meer mis is en we zijn bang voor de ontwikkelingen rondom het klimaat. Er is heel veel stress in de samenleving.
En ondertussen, om maar even weer een bruggetje te slaan, zien we dat bij die formatie er donderjaag is over bepaalde uitspraken en een post op X en daar weer reacties op. Ja, ik zeg niet dat je dan brieven bij elkaar door de brievenbus moet gaan doen om het op die manier aan te kaarten. Maar jeetje, wel werk aan de winkel.
Ja, ik heb echt wel medelijden met deze mevrouw. Want ik probeer me voor te stellen, stel dat het mijn moeder was. Ja, toch wel heel erg als je dan zo'n briefje in de bus krijgt.
Ja, dat is het ook.
Nou, we zijn alweer er doorheen voor deze week.
Niet voordat we afsluiten met iets vrolijks. Heb je nog iets vrolijks, Tom?
Nou ja, iets vrolijks weet ik niet. Maar jij vraagt altijd om een liedje of zo. En ja. Ik heb wel iets gevonden, want we hadden het net over die hoofddoeken. En er is een bekende Iraanse zangeres, Gola heet ze. En zij heeft een soort strijdlied gemaakt over de hoofddoeken. Daar wil ik even 30 seconden van laten horen. Dat is meer mag ik waarschijnlijk niet, qua rechten. Maar en zij zingt eigenlijk het volgende. Luister, o duistere nacht, ik ben de zon van morgen. Ik ben tegen de hijab, ik wil geen hoofddoek. فردا من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام گوش کن ای شب ای سیاهی من همون خورشید فردا من مخالف حجابم Ja, het is een vrouw
daar heeft
die
ze ook niet heel veel aan, toch?
Nee, nou ja, goed, maar ze ziet er wel, ze lijkt een beetje op Femke Halsema. Dus dan is het wel extra gek dat aan de ene kant van de wereld iemand zo'n liedje zingt en aan de andere kant van de wereld een GroenLinks-burgemeester juist tegenovergestelde wil bereiken. We leven in een complexe wereld.
Zo is dat. Gekke wereld ook.
En we hopen dat jullie ook deze keer het weer de moeite waard vonden. Blijf ons volgen. We zijn inmiddels op alle grote podcastplatforms te beluisteren. En we hopen jullie volgende week weer aan te treffen bij de X-Factor.
En gedraag je een beetje.